Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the Opportunities. En IEX. Van beleggers voor beleggers.
Je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Met deze week onder andere aandacht voor centrale banken, rentebeleid, maar ook kijkersvragen. Bijvoorbeeld, wat zijn de risico's van die o zo populaire Rabo-ledencertificaten? Ik vraag dat en meer aan de experts nu in Bulls and Bears. Goed dat je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears deze week met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Laman, hoofd beleggersdesk IEX.nl. Bas Heijink, technisch analist bij het ING Investment Office. En Peter Six, beleggerstrainer, auteur van het boek Beleggen voor Dummies. En dagelijks werkzaam bij Saxo. Heren, welkom. Dicht bij huis beginnen maar, Martijn. AEX, wat was het voor een week?
Ja, als we dat zo op dat grote scherm zien, dan lijkt het alsof er van alles gebeurd is. Hoge pieken, diepe dalen, maar de schaal bedriegt hier een beetje. Het is eigenlijk een vrij rustige week tot nu toe, dus niet zo spannend. Het was een stuk spannender op de cryptomarkt. Met name Bitcoin had wel wat meer uitschieters.
Ja, nothing else. Tell me something new, zou ik bijna zeggen. Maar verrassende uitschieters of...
Nou, we hebben de afgelopen tijd ook wel wat periodes gezien waarin de Bitcoin wat rustiger was en of omhoog kabbelde. Nu was het toch echt een beetje omlaag.
Juist, omlaag. Tijdelijk. Wie weet waar dat naartoe gaat. Waar gaat de AEX naartoe? Willen we natuurlijk ook altijd weten. Ja. Bas, jij zit hier voor het laatst in deze voorjaarsreeks. Dus we hebben jou gevraagd, kijk eens wat verder vooruit. Hoe zie jij vanuit jouw technisch perspectief de AEX zich ontwikkelen?
Ja, het is natuurlijk, wat Martijn al zegt, het is eigenlijk een beetje kabbelen de laatste weken. We hebben de grote beweging natuurlijk al gehad vanaf oktober, waarbij eigenlijk de opgaande trend hier pas werd bevestigd. Dat is eind januari geweest. Ja, we zitten een beetje aan de bovenkant. We hebben 3 verstijlingen gehad en die laatste verstijling hebben we gebroken. Willen we die bevestigen, dan moeten we eigenlijk onder de 8,37 en dan hebben we echt wat meer ruimte naar beneden voor een correctie. Zolang dat niet gebeurt, opwaartse ruimte is wel beperkt hoor, 880, 900 en dan daar zou een beetje de bovenkant trendkanaal op een gegeven moment komen. Dus het is stilte voor de storm een beetje.
Ja, je ziet het een beetje tegen het plafond aandrukken.
Dat is een beetje dat zie je bij meer indices na die enorme verstijlingen, zo'n blow-off beweging.
Juist. Kabbelen hoor ik je ook zeggen. Hildo, jij zit op het beursplein 5. Daar zit IEX gevestigd. Was er inderdaad al niks om over te spreken vandaag? Geen talk of the town?
Nou, farming kwam. Dat was een interessante. Die kwamen met jaarcijfers. En dat zorgde voor een wat negatieve reactie, moet ik zeggen. Ja.
Biotechbedrijf, hogere kosten, te hoge kosten, begreep ik.
Ja, de kosten vielen wat bij beleggers wat niet in de goede aarde. Maar daar hadden ze op zich wel dan weer een goede reden voor. Ze hebben namelijk in de VS vorig jaar goedkeuring gekregen voor Joenja. Als ik het goed uitspreek, een middel tegen APDS. Dat is een immuunziekte. Ja. En dat zijn ze dus gaan introduceren. Maar bij die introductie, ja, daar komen natuurlijk wel wat kosten bij kijken. Marketingkosten, dat soort kosten.
Klinkt allemaal logisch, maar de CEO van Farming die beklaagde zich woensdag in het FD over... Ja, beleggers snappen het allemaal niet. Dat hij zich beklaagt.
Ja, dus... dat is echt bijzonder. Ja. Dat zal een CEO eigenlijk nooit doen. Die houdt zich op de vlakte. Ja. Hij kan er van alles van vinden... Maar dat uit
hij
niet.
Maar heeft hij een punt? Is farming inderdaad ondergewaardeerd door beleggers?
Nou ja, wij zien het als een buy, een koopadvies dus. Dus wij zien inderdaad zeker wel potentie. Maar het is inderdaad wel vreemd dat de CEO dat zelf zegt. Dat is niet zijn rol.
Oké, check. Nou, dat is opmerkelijk. Houden we natuurlijk vanzelfsprekend in de gaten. Ook opmerkelijk gedrag van een CEO. Ja, bestraft kan ik niet zeggen. Maar toch, Tim Cook, CEO Apple. Hè? Apple moet schrikken, want Tim Cook zou... Ja,
Nou, in een analistenbijeenkomst was hij niet zo negatief over China. Hij zegt, het valt daar wel mee. Dat was eind 2018. En in 2019, toen bleek dat het helemaal niet zo goed ging in China. En hij heeft nu gesetteld voor $490 miljoen. Dat is flink geld. Hij bekent daarmee geen schuld. Wat je ziet is dat daardoor er minder gedetailleerde cijfers worden getoond door Apple. En dat is weer niet goed voor de transparantie. Maar het is te voorzichtig.
Ja, precies. Maar dit was in 2008. Maar China, Apple gaat nog steeds niet goed in China. Dat is echt een groot probleem. Het blijft een beetje achter daar.
Nou, het gaat niet goed met Apple. Het is nog steeds het tweede bedrijf van de wereld na Microsoft. 2,7 trillion. Koersdoel is nog steeds $200. Dus ik denk dat dat iets te ver is. Maar de performance vanaf de laatste tijd, hier heb ik hem vergeleken met de S&P. Die is plus 20 hè, vanaf 1 november. Apple eigenlijk onveranderd. Maar de grote achterblijver uit die Magnificent Seven, dat is natuurlijk Tesla met min 20.
Okay. Hebben ook moeite in China.
Zeker. Ja. Allebei, voor allebei China. En Apple mist gewoon iets innovatiefs. Ja. En AI. En daarom is de aankondiging met Google is wel weer interessant. Ja. Om te gaan samenwerken.
Ja, tegelijkertijd kan je dat ook interpreteren, denk ik dan, als een teken dat ze het niet op eigen kracht kunnen, dan moeten ze, hebben ze Google nodig. Ik weet niet of dat echt sterk klinkt.
Nou ja, dan kun je denk ik beter dat doen dan gewoon de komende 4 jaar niks.
Ja, oké, dat is ook weer waar. Hoe ziet het er technisch uit, Bas, ja. Apple?
Als je naar Apple kijkt, ja, dan heb je eigenlijk sinds de zomer van 2023 een dubbele top gevormd. De grafiek erin, ja, die staat erin. Die zien we hier net onder de 200, 199 dollar. Daarna heb je eigenlijk die groene verstijling heb je gebroken. Bevestiging krijg je hier nog onder. En dat ligt heel dichtbij bij de 167. Ja, en zodra die de 156 hier breekt, die wat langere lijn. Ja, ik denk dat het dan voor langere tijd over is.
Okay.
Dus hij is echt aan het verzwakken.
Dus en dan kijk ik ook even naar de overkant. Hildo, je hebt een sterke tech-achtergrond. Hoe kijk jij naar het aandeel Apple? Koopwaardig of niet?
Nou, het zit meer in de hold. Zo enthousiast zijn we er ook weer niet over Apple. Maar het is natuurlijk wel nog steeds een heel sterk merk. En, ja. Dus ik zou het ook niet te snel opgeven met dit bedrijf. Dat hebben we de afgelopen jaren vaker gedaan. Er werd er vaker gezegd van, nou, het is einde verhaal. En het is toch goed gekomen.
Ja, we hebben het natuurlijk vaker over gehad de laatste tijd. En ik denk bij Apple zit toch eigenlijk iedereen wel een beetje te wachten op die volgende doorbraak. Een beetje de volgende iPhone, maar dan geen iPhone, maar iets anders. Ja. Nou, de auto wordt het niet.
Zijn, precies.
Ja, de auto wordt het niet, dat weten we inmiddels.
Iets van de kaart.
Ja, de grote vraag is wat het wordt. Ja, misschien dat rare ding voor op je hoofd. Ik twijfel er ook over.
Juist, oké. Dus ja, Apple holt, zegt IAX. We holden het ook in de gaten. Laten we het daarop houden. En wat we ook in de gaten houden is natuurlijk centrale bankbeleid. Deze week veel centrale banken met communicatie daarover. Daarom staat dat centraal in onze rubriek Bruikbaar Bullshit. Regelmatig zie je uitingen. Wat moet je ermee als belegger ter harte nemen of terzijde schuiven? Deze week die van Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OAV Vermogensbeheer. Die zegt in de IX Beleggers podcast: de beleidsrente zou dit jaar zomaar eens niet verlaagd kunnen worden. Is dat bruikbaar of bullshit? Bas, jij kunt de 10-jaarsrente ook charten. Dus take it away. Dank je.
Ja. Nou, ik denk dat het wel wat dat betreft bruikbaar is. Of het daadwerkelijk natuurlijk verlaagd wordt, is natuurlijk op voorhand niet te zeggen. Maar als je kijkt naar de 10-jaarsrente, ja, die heeft natuurlijk een hele lange dalende trend gehad sinds 1990. Is hier uitgebroken. Nieuwe opgaandetrend. Ja, we hebben natuurlijk forse correcties om die buitengrenzen een beetje te bepalen. We hebben er net eentje gehad van ongeveer 5 naar 3,8. We zitten nu alweer op de 4,35 volgens mij. Ik denk dat hij daar op punt staat om erheen te breken en wat meer opwaartse ruimte heeft. Ja, voordat het echt slecht gaat met die rente, dan moet je nog een heel stuk lager. Wil je hier een trendomkeer krijgen. Dus ik zie het nog wel verder oplopen, die rente.
Door technisch blik zie je het voorlopig verder oplopen. Dus nou,
de lange rente dan, hè?
Dit is Powell, de centrale bankpresident, zei daar afgelopen week in het Huis van Afgevaardigden zelf dit over.
There's a lot of debate about past 3 years of high inflation and impact on American families. And now that inflation is receding, there's been a great deal of speculation about when the Fed would cut rates. Some say that it's going to be a lot of rate cutting this year. Some say none. What say you?
I say that really it will depend on the path of the economy. Our focus is on maximum employment and price stability. And the incoming data as they affect the outlook. And those are the things we'll be looking at.
Hij zegt, we kijken naar de economische situatie. We hebben het dus over de stelling van Edin Mujagic. Beleidsrente kan mogelijkerwijs wel eens op hetzelfde niveau blijven. Daarover zegt Bas Heink, technisch gezien bruikbaar. Hildo, wat zeg jij?
Ik zeg toch bullshit, moet ik zeggen. Maar ik heb wel begrepen dat het traditie is dat de Fed 2 maanden voor verkiezingen zijn kruid droog houdt. Geen renteveranderingen meer aankondigt om een zo neutraal mogelijk beeld te behouden. Ja. Dus dat zou nog wel eens een rol kunnen gaan spelen. Maar ik denk toch dat er nog een renteverlaging komt.
Ja, oké. Maar je zegt, want ik zeg, inflatie nu is hoog. Op basis daarvan zou die hem niet kunnen verlagen, zou ik denken. Maar wat denk jij?
Het is een mening. En voor mij is het een bullshit mening. als je kijkt naar de reële rente in Amerika, die is te hoog, ook gezien het schuldenniveau. Dus ik denk gewoon dat er wel renteverlagingen komen. Okay,
dus de stelling is, gaat de Fed de rente misschien wel niet verlagen? Jij zegt bruikbaar, maar ik heb ook twee keer bullshit. Martijn, wat zeg jij?
Bruikbaar. Ik vind over het algemeen wat Edin zegt wel bruikbaar. En in dit geval ook. Ik denk namelijk dat er gaan heel veel mensen toch wel vanuit dat het sowieso renteverlaging zal geven dit jaar. Ja, dat is helemaal niet zeker. En ik moet zeggen dat ook de vragensteller in de film met Powell, die dat ook nog op een hele interessante manier deed. Een soort nudge, nudge, wink, wink. Het was bijna alsof hij een antwoord verwachtte. Ik denk dat hij die vraag terecht stelde. Het is namelijk nog een vraag. Het is geen zekerheid.
Okay, goed. Dus we hebben 2-2. Dat betekent dat ik het moet gaan zeggen. Ik houd het toch ook op bruikbaar. Want ik wil ook Edin, ik heb hem hoog zitten. Luister de IEX beleggerspodcast van afgelopen week terug, als u daar meer over wil weten. We gaan bijna naar de break. Tot slot, Martijn, ben jij van de gadgets?
Dat hangt een beetje van de gadgets af, maar meestal wel.
Okay, meestal wel. Terwijl, de Van Eck Defense ETF kan je in heel veel gadgets beleggen, maar niet in deze. Waarom eigenlijk niet? Dat straks, na de break.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En Van Eck. Access the opportunities. En IEX. Van beleggers voor beleggers.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En Van Eck. Access the opportunities. En IEX, van beleggers voor beleggers.
Welkom terug bij Beleggers Talk Show Bulls and Bears met Hildo Lamman, hoofdbeleggersdesk IEX. Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij Fondshuizen Van Eck. Bas Heijink, technisch analist bij het ING Investment Office. En natuurlijk Peter Six van Saxo. We hebben dit seizoen een all-time high aan kijkersvragen. Daarom is het hoog tijd voor deze rubriek. Een boel vragen. Jawel, te beginnen met Rijnmetaal. U herkent het instartje voor de commercial waarschijnlijk. Vraag van Rien van Heesjo, die Defensie-ETF van Eck. Waarom zit Rijnmetaal daar niet in?
Nou, wij krijgen de vraag ook heel vaak, dus gelukkig is hier voor mij niet zo moeilijk te beantwoorden. Mm-hmm. Toen wij bezig waren met de ontwikkeling van de Defensie ETF, was er natuurlijk nog best veel discussie over, mag je überhaupt wel beleggen in bedrijven die militaire spullen maken? Een van de dingen die we toen besloten hebben is, dat doen we wel, maar dan gaan we de controversiële wapens, die gaan we niet toestaan. Dus er is een screening. Rijnmetaal valt eigenlijk uit de index, omdat ze zich met witte fosfor bezighouden en verarmd uranium. Uh-huh. Nou schijnt dat witte fosfor, dat ze daar binnenkort mee gaan stoppen. Dus dat houden we dan goed in de gaten. En dat zou dan een minder rood kruisje zijn. Maar dat verarmd uranium, zolang ze dat blijven doen, mogen ze helaas niet meespelen.
Ik kan niet wel opnemen en zeggen, ik heb ze niet gewoest. Je moet helaas...
Wij zijn streng.
Maar IRG, over het algemeen, wars van defensieaandelen. Maar je kan wel het aandeel Rheinmetall kopen bij IRG. Hoe zit dat dan?
Dat klopt, ja. Wij beleggen er niet in voor de portefeuilles. Het wordt bij ons ook niet gevolgd, maar voor de execution only, de zelfbelegger. Ja, daar worden de meeste aandelen uit de grote indices, die worden gewoon, daar kan je in handelen.
Okay, jullie houden er verre van, maar ja. Je maakt het oké. Okay. Dat is bij Saxo.
Bij Saxo ook is hij gewoon te koop, execution only.
Juist, dan gaan we naar het Midden-Oosten. Jawel, want we hebben een kijkersvraag van Robert Pachen. Die zegt, hoe kan ik als particuliere belegger nou het beste participeren in het project Saudi Vision 2030? En u vraagt zich misschien af, wat is dat? Nou, dat heeft onder andere hiermee te maken.
The line is a civilization revolution. A transformative new city being built in Neom, Saudi Arabia.
The energy within Saudi Arabia at the moment is incredible. I think the plan that is laid out in the 2030 vision statement by His Royal Highness is really clear, and I think it's galvanized everybody within the kingdom. And I think Neom is, the pinnacle of an example of that change, and it's really exciting to be part of that.
One of the most ambitious projects the world has ever seen is progressing rapidly.
The first phase of the line will be complete by 2030. We are committed.
Ja, gigantisch project om Saudi-Arabië om te bouwen van alleen maar olieland naar een gediversificeerd land, zou je even kort gezegd kunnen zeggen. Hoe kan je erin inspelen? Moet je het überhaupt willen, Peter?
Nou, dat is denk ik een beetje de vraag. Via een ETF zou kunnen, maar dan zit je in Saudi-Arabië breed. Performance laatste periode, bijvoorbeeld ten opzichte van de S&P, niet goed. Ik denk dat je eerder moet kijken, zijn er bedrijven, waarschijnlijk buitenlandse, want je kunt niet direct in Saudi-bedrijven beleggen, die mogelijk opdrachten krijgen. He, dan kun je bijna gaan denken aan baggeraars en bouwers. Mm. Maar ik vind het fantastisch qua ambitie. Ik vind het ook heel bijzonder dat ze het gaan doen. Maar wat het uiteindelijk gaat worden, moeten we zien.
Juist. En die ETF, Saudi-ETF, dan zit je niet puur in het project.
Nee, dan zit je, er is geen Saudi 2030 ETF.
Juist, goed, check. Dus ik hoop dat die vraag daarmee beantwoord is. Dat hoop ik ook voor de volgende vragensteller. Dat is namelijk Gerard Verwij. Die had ons eerder gevraagd, wat vinden jullie van Genmab? Daar gaven we iets te generiek antwoord op. Dus hij maakt een tweede poging. Hij zegt, wat is uw visie op de winstontwikkeling van het aandeel, hè, dit biotechbedrijf in Denemarken genoteerd, Genmab? Ja, wat is onze visie? Hildo, kun jij hem inzicht geven?
Ja, wij volgen het zelf niet, dus wij maken geen winsttaxaties. Maar ik heb wel, om deze kijker ter wille te zijn, even in Bloomberg gekeken wat de analisten gemiddeld denken. Mm-hmm. En dat heb ik hier even voor hem op een rijtje gezet. En dat zijn, er wordt eigenlijk een behoorlijke winststijging verwacht, een verdubbeling in een jaar of drie. Vertaald in aandeel, er wordt verwacht 2026 een winst per aandeel van 135 tot 140 kronen, Deense kronen. En het staat nu op 2000, dus dat klinkt inderdaad niet heel duur.
Niet heel duur?
Nee, maar ik heb het even vergeleken met Amgen, een Amerikaanse farmaceut, biotechnisch. En die zijn net zo duur, ongeveer hetzelfde waardering. Dus zo goedkoop klinkt het ook weer niet.
Oké, en wat zie jij als je technisch naar Genmab kijkt?
Dan gaan we dat technisch ook nog even bekijken. Ja, dan zie je eigenlijk in die groene lijnen is het een enorme dalende en ook brede dalende trend. Dat is al sinds 2023. En ja, hij ligt nu bij een hele zware steun. Heeft hij ook pas geleden getest. Ja, als je daar doorheen breekt, heb je ruimte richting 1500. Dus wil je die dalende trend doorbreken, moet je door de 2300. En dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren.
Oké, dus technisch gezien zeg jij van ik vind het going zwak. Forward, ja. Ziet dit er niet goed uit. Fundamenteel gezien zeg je, nou, de winstontwikkeling is goed. Maar niet per se een goedkoop.
Het is niet per definitie goedkoop.
Juist, check. Gaan we door. We hebben ook Bitcoin-beleggers die kijken naar onze show. Dat blijkt. Maarten stelt een vraag aan Martijn Rozemuller. Zegt, ik bezit zowel Bitcoin via Bitfavo als ook via de Van Eck ETF of ETN. Moet het denk ik zijn. Waar staat het veiliger? En kunt u mij garanderen dat Van Eck voldoende cash in huis heeft bij een eventuele verkoop? De laatste vraag zou ik denken, dan verkoop toch gewoon de boot. Hè?
Ja. Nou, we hadden het al in de pauze even over mijn sloepje. Nou, ik weet niet of die voldoende opbrengt. Om te beginnen, waar staat de Bitcoin veiliger? Nou, wij hebben de Bitcoin die in de ETN zit. In cold storage, op zich een van de veilige manieren om dat te doen.
Offline.
Bitfavo durf ik niet al te veel over te zeggen, want dat ken ik simpelweg niet. Dus waar het veiliger staat, I don't know, bij ons staat het in ieder geval goed. Mm-hmm. En wat betreft voldoende cash in huis, het is niet zo dat wij het geld wat beleggers in zo'n Bitcoin-ETN steken, op de bank hebben staan of iets leuks mee doen, dat geld wordt één op één belegd in Bitcoin. Dus op het moment dat die Bitcoin heel ver doorstijgt, ja, dan stijgt ook de waarde van het fonds heel ver door. En als een belegger in zo'n fonds dan wil verkopen, nou, dan is dat geen probleem.
Ja, want dan gaat het weer terug naar, hoe zeg je dat, fiat geld moet ik dan zeggen. En dan krijgt hij het netjes weer terug. Ja, yes. Oké. Okay. Dus wat dat betreft nul risico, zou ik zeggen. Hoe zit het met de risico's van de Rabo-letencertificaten? Vraagt Peter Waai zich af. Want ja, het klinkt fantastisch, 6,5%. Heel aantrekkelijk. Maar ja, risico en rendement gaan hand in hand. Hebben we natuurlijk allemaal geleerd. Dus hij vraagt zich af, waar zit dan het risico bij die letencertificaten, Peter?
Nou, ten eerste, die Rabo-letencertificaten is een top 3 beleggingsinstrument van heel Nederland. Mm-hmm. 2, het staat waarschijnlijk binnen de portefeuilles. En mensen denken dat het een soort van spaarrekening plus is. Dat is het niet. Het is echt een belegging. En het neerwaarts risico is dat als het niet goed gaat met de Rabo, dan moet het heel erg niet goed gaan met de Rabo. Dan kunnen ze omgezet worden in aandelen. Een tweede risico is dat ze ten alle tijde kunnen afgelost worden op 100. Dus als je ze koopt boven de 100%, kan er gezegd worden, en nu lossen ze af op 100. Desalniettemin spreekt de 6,5% heel veel mensen aan. Ze hebben ook ze zijn nu eigenlijk net door de 100 gebroken naar boven toe. Ze hebben lang rond de 2, 3, 94 gestaan. En toen zijn een hoop mensen ingestapt. En nogmaals, het is een heel populair beleggingsproduct. En de vraag over dividend, hè, dat moest er overgeslagen worden.
Ja.
En hoe zij dat opgelost hebben, dat mocht niet dividend uitkeren. En toen heeft de Rabo gezegd, nou dan keren we gewoon ledencertificaten uit als zijnde het dividend. Mm-hmm. Dat mocht wel.
Een soort stokdividend eigenlijk.
Ja, het was een soort stokdividend.
Ja. Maar goed, als ik het probeer samen te vatten, is het niet geheel risicoloos.
Nee, met de Rabobank het is dus geen spaarrekening wat sommige mensen denken. Je loopt wel degelijk risico.
En misschien ook wel leuk om het een beetje dan te vergelijken met die vorige vraag. Op het moment dat je geld stopt in een Rabo-ledencertificaat, gaat de Rabobank daar allerlei dingen mee doen. Mm-hmm. En zolang het goed gaat met de Rabobank, hè, dan is dat verder geen probleem. Op het moment dat het heel slecht gaat met de Rabobank, ja, dan kan het best zijn dat de Rabo niet kan terugbetalen. Bij zo'n ETN wordt er gewoon, of het nou de Bitcoin is of Ethereum, dat geld wordt één op één in die onderliggende belegging gestoken. Mm-hmm. En je bent dus niet afhankelijk van hoe wij het als bedrijf doen, maar alleen hoe de Bitcoin het doet of een andere onderliggende waarde.
Maar ik zou wel denken, je zit in een bank. Als een bank slecht gaat, wordt die genationaliseerd. Dus dat risico is dan weer heel beperkt.
Toch?
Of ben je dan je levenscertificaatje kwijt?
Daar is er dus ook nog een issue, omdat die certificaten achtergesteld zijn. En bij SNS heeft dat volgens mij aardig wat problemen opgeleverd met beleggers na de nationalisatie.
Ja. Sta je achteraan in de rij met je ledencertificaat?
Dat is een heel extreem scenario.
Ja, oké. Okay, ja, ja, ja,
dat is... Ja. Dus de kans op dit moet je ook wel realistisch schatten.
Niet de risicoles 6,5%. Die vraag hebben we in ieder geval op die manier beantwoord, hoop ik. We gaan kijken volgende week. De Van Eck Agenda is ons weer ter beschikking gesteld. Jullie kijken vooral naar inflatiecijfers. Als ik kijk naar de Van Eck Agenda, niet geheel verwonderlijk gezien het centrale bankbeleid. Nieuwe home sales ook nog. Ik weet wie dat had.
Ja. Ja, toch altijd wel ook een soort van indicatie natuurlijk hoe het gaat met inkomens, met verwachtingen van mensen. Hè. Durven ze huizen te kopen? En het zegt ook wel iets over de mogelijkheden om die huizen te kunnen financieren.
Juist, en daarmee ook weer de stand van de Amerikaanse economie. Yes. Goed, wij kijken natuurlijk altijd naar koersen, want wij geven wekelijks een IEX expert abonnement weg. Als jij het beste de slotstand van de AEX voorspelt, dan win jij die prijs. Dan krijg je het IEX expert magazine wekelijks in je mailbox. En de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen dagelijks in je mailbox. Als je dus zo goed mogelijk voorspelt. De slotstand van de AEX van afgelopen dinsdag was 860,69. En Gideon Diepenbroek zat daar het dichtst bij met 861,05. Gideon, fantastisch. Van harte met je prijs. Wil jij hem winnen? Voorspel dan de slotstand van de AEX van aanstaande dinsdag. Doe dat uiterlijk zondagavond. Zit jij het dichtst bij? Dan pak jij dat IEX expert abonnement. Ik dank mijn gasten Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Lamman, hoofd beleggingsdesk van IEX.nl. Bas Heink, technisch analist van het ING Investment Office. En Peter Six, beleggerstrainer en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Beleggerstrainer bij Saxo. Jij bedankt voor het kijken. Heel graag tot volgende week.